In deze aflevering Europees voetbal zijn we na een weekje corona weer helemaal terug. De eerste Europese wedstrijden liggen inmiddels achter ons en daaruit is nogmaals gebleken dat de Nederlandse ploegen de beste zijn van heel Europa. Daarnaast is Barcelona over anderhalf jaar weer Europese top en gaat Bayern München kapot van binnenuit. Dit alles wordt besproken in een nieuwe aflevering van Europees Voetbal, de podcast. Nou, welkom mensen bij alweer een nieuwe aflevering van Europees Voetbal, de podcast. We zijn er een weekje niet geweest. Dat heeft te maken gehad met het feit dat ik, Thomas, corona heb gehad. Vorige week zondag heb ik namelijk een positieve zelftest gedaan. En ik denk, nou, die vertrouw ik niet. Dus ik denk, doe er nog één. En die was ook positief. En ik denk, nou, ik vertrouw die nog steeds niet. Dus ik doe er nog één. En toen had ik dus uiteindelijk 3 positieve zelftesten. Afspraak gemaakt bij de GGD. En op basis daarvan toch nog even eentje, ja, een positieve PCR-test gehad. Zo richt ik het einde van hopelijk de laatste keer dat we met corona allemaal thuis zitten. En ja, toch nog besmet geraakt met corona. Ik zit hier op dit moment alleen. Dat heeft te maken met het feit dat Tim heeft niet nu corona. Nee. Tim die is namelijk nu carnaval vieren in Den Bosch. Nou weet ik niet of hij dat op dit moment doet. Of dat hij nog lekker aan het uitslapen is. Maar hij is in ieder geval carnaval te vieren in Den Bosch. En dus jullie zullen het deze aflevering alleen met mij moeten doen. En aangezien er geen Champions League of Europa League of Conference League op de planning staat, is het puur en alleen het bespreken van de resultaten die geweest zijn. En geen vooruitblik. Dus we kijken terug naar de eerste ronde wedstrijden in de Champions League. En de hele eerste ronde die geweest is na de winter van de Europa League en de Conference League. Waarbij ik een paar wedstrijden eruit zal pikken. Dus het zal op basis van een aantal stellingen gaan. En dan geef ik mijn mening over die stelling. Nou, de eerste stelling is, de wedstrijden, moet ik hem wel goed zeggen natuurlijk. De Engelse ploegen liggen mijlen ver voor op de rest. Deze stelling is gebaseerd op het feit dat de meeste Engelse ploegen al door zijn. Kijkend naar de ploegen die er nog in zitten, Manchester City, dat uit met 5-0 won van Sporting. Inter, dat thuis 2-0 verloor van Liverpool. Chelsea, dat thuis 2-0 won van Lille. En United, dat thuis, uit een punt pakte. Of in ieder geval gelijk speelde tegen Atletico Madrid. Want punten pakken doen we niet meer aan. Het is gewoon een gelijkspel, een overwinning of een verlies. Nou, zo zie je dus dat van de 4 Engelse ploegen die er nog in zitten, er dus 3 een hele goede uitgangspositie hebben. En misschien dus al wel door zijn. Je weet het nooit. Maar de kans is natuurlijk wel erg groot dat ze door zijn. Dus de vraag is juist, zitten de Engelse ploegen nou mijlenver voor op de rest? Als ik puur kijk naar de tegenstanders die ze gehad hebben, dus bijvoorbeeld Sporting, Inter, Lille en Atletico Madrid, denk ik dat ze niet de beste tegenstanders hebben geloot. Te beginnen bij Sporting Lissabon tegen Manchester City 5-0. Doelpunten van Mahrez, Bernardo Silva 2 maal, Foden en nog op het af te sluiten Sterling. Ja, Manchester City die liep in het begin vrij makkelijk weg, stond met rust al 4-0 voor en die hoefde dan de tweede helft niet. Maar ja, Sporting Lissabon, is dat nou eigenlijk wel een Champions League ploeg, kan je afvragen. Tuurlijk, onze vrienden uit Amsterdam zullen denken, ja, dat is een Champions League ploeg. Wij hebben van ze gewonnen 2 maal. En ze zitten er nog in. Ze zijn beter dan Dortmund blijkbaar. Maar ja, niet te veel alvast willen spoilen. Maar ook Dortmund, die pool van Ajax was misschien niet een algehele moeilijke pool. Als we kijken naar deze ronde, waarin we toch al gezien hebben dat veel ploegen uit de pool van Ajax inmiddels al het strijdtoneel verlaten hebben. En als je kijkt naar de ploeg die nog kans heeft, is dat alleen nog Ajax. City is natuurlijk wel de kampioen van Engeland. En ook op dit moment de nummer 1 in Engeland. Dus de vraag is, ja, van wie moeten hun tegenstand krijgen? In ieder geval niet van Sporting Lissabon. Nou, dan heb je Inter tegen Liverpool. Liverpool is natuurlijk ook een sterke ploeg tegen het Inter wat nog in opbouw is. Waarbij wel natuurlijk een aantal goede ploegen spelen. De grootste verrassing van deze wedstrijd vond ik dat op het middenveld er geen plek was voor bijvoorbeeld Naby Keita, James Milner of Chamberlain. Maar dat er juist een plek was ingeruimd voor Harvey Elliott. Voor de mensen die het verhaal niet kennen. Jonge speler van Fulham.
Daar brak hij door een aantal jaar geleden. Hij is namelijk nu, komt uit 2003. Dus die is dan uit mijn hoofd. Hij wordt 19 op 4 april. Nou, bij Fulham gespeeld. Engels Jeugd International. En sinds 2021 speelt hij bij Liverpool. Daar heeft hij dan zijn minuten gemaakt. En afgelopen keer brak hij dan zijn been, voet. In ieder geval, hij brak zijn been. Iets van zijn been. Hij brak iets van zijn been. En ja, door een duel met Pascal Struik. En uiteindelijk is hij nu weer terug naar een 5 maanden herstel. En daarbij krijgt hij toch wel weer de kans van Jurgen Klopp. Dus blijkbaar zit daar best wel veel potentie in. Ik moet het nog zien. Of hij weet aan te haken bij Liverpool. Het zal een lastige taak worden voor meneer. Zeker als we kijken, want hij is een voorhoede speler waar hij tegen op moet boksen. Sadio Mané, Diego Jota, Mohamed Salah, Firmino, Luis Diaz. Dan zie je toch wel dat daar tegenwoordig veel concurrentie is. Waarbij er bij Liverpool een aantal jaar geleden nog duidelijk was, dit is de elf. Sowieso is Liverpool wel bezig met het versterken van het elftal. Op bijschaven van het elftal. Denk bijvoorbeeld aan een Konaté centraal achterin. Of de transfer van vorig jaar van Thiago Alcantara. Liverpool uiteindelijk toch 2-0 gewonnen door een doelpunt van Firmino en Salah in het laatste kwart van de wedstrijd. Ik vond het een beetje geflatteerd, puur op het feit dat Inter helemaal niet zo slecht was. Het juist best wel goed deed en ook goed meedeed met de wedstrijd. Maar dan zie je dat het grootste verschil is tussen deze twee ploegen is toch wel weer een Nederlander die daar achterin staat. En dat is dan Virgil van Dijk natuurlijk, die niet voor niks is gekozen tot player of the match. En dan zie je toch maar dat hij best wel veel toevoegt, rust uitstraalt. Met name het feit hoe snel hij is op de eerste meters. En waar het de afgelopen week natuurlijk om ging, was hij gaf zijn manier aan hoe hij verdedigt. En dat is hij gaat laag in de knieën zitten, dat is natuurlijk logisch. Dat je laag in de knieën gaat, dan ben je wendbaarder. Op je voorvoeten staan is natuurlijk altijd algemeen bekend. Maar wat hij doet is, hij kijkt niet naar de bal. Hij kijkt naar de man. Terwijl, en dan kijkt hij niet naar de man van welke bewegingen doet hij. Nee, hij kijkt puur die man recht in zijn ogen aan. En dat doet hij om ervoor te zorgen dat hij een soort van macht heeft. Van oké, ook al kijk je nu aan en toch weet ik wat jij doet. Dus hij kruipt als het ware in de hoofd van die aanvaller. Om daarmee alvast aan te geven van ik ben sowieso beter, sterker, sneller. Ik weet wat je gaat doen. En op het moment dat hij dan ook juist, zeker de eerste paar keer, dat ook doet, dan gaat die aanvaller toch echt aan zichzelf twijfelen. En dan speelt Van Dijk een gewonnen wedstrijd. Ook in dit geval denk ik dat de thuiswedstrijd van Liverpool meer eentje is van uitvoetballen. Nou, Chelsea tegen Lille. Chelsea-Lille 2-0. Ik denk hetzelfde als bij City, dat Lille in dit geval eigenlijk heel knap is dat ze overwint het hebben. Maar dat hierbij het schip zal stranden. Chelsea waarbij Hakim Ziyech een steeds betere rol gaat spelen. Hij viel dan misschien wel uit afgelopen wedstrijd tegen Lille na 60 minuten met een blessure. Ik ben benieuwd of hij vanavond of eind van de middag tegen Liverpool zowel zijn wedstrijd zal spelen in de League Cup finale. Dat is nog onzeker. Had wel een mooie assist op Kai Havertz in huis. En je ziet dat hij steeds meer op zijn plek komt. Waarbij opvallend is dat Ziyech tegenwoordig steeds echt vast aan de zijkant speelt. Dus niet meer zoals bij Ajax vanaf de zijkant naar binnen kan komen. Maar echt aan de zijkant geplakt staat om daar het spel te krijgen. En dat dan het veld juist groot wordt gemaakt. Waardoor hij juist meer ruimte heeft om die ballen te geven. In plaats van dat hij zich actief met het spel gaat bemoeien. Terwijl als de bal aan de linkerkant is, dan mag hij natuurlijk juist wel naar binnen. Maar anders dan is de bezetting voor de goal natuurlijk matig. Waarbij je ziet dat hij steeds meer opleeft. En dat was een aantal maanden geleden nog natuurlijk ondenkbaar met hoe dat ging. Als je ook kijkt wat Chelsea nog op de bank heeft. Met een Kepa, Arrizabalaga op goal, Jorginho, Romelu Lukaku, Mason Mount, Timo Werner. Dan zie je toch wel dat daar heel veel talent is. En ook best wel veel vermogen. Over dat vermogen gesproken. Ja, we moeten er toch bij stilstaan. Ja, we stonden er even bij stil. Het oorlog in Oekraïne, waarbij het op zich, ja, elk woord wat je hierover zegt, is er één te veel. Want iedereen weet toch al, neem ik aan, wat hier het standpunt is. En dat is natuurlijk dat Rusland nooit, maar dan ook nooit, Oekraïne had mogen aanvallen. En dat het een schande is dat ze dat wel gedaan hebben. Bij Chelsea hebben ze een eigenaar, Roman Abramovich, een Russische eigenaar. Die heeft op zaterdagavond laat aangekondigd dat hij een stap terug doet en de leiding overdraagt aan de wat belangrijkere andere figuren binnen Chelsea. De directrice bijvoorbeeld, de algemeen directeur, et cetera, et cetera. Nou, dit heeft waarschijnlijk puur te maken met het feit dat zijn vermogen dan niet bij Chelsea afgepakt kan worden en Chelsea nog waarschijnlijk kan door blijven staan. Want ja, denk er maar aan dat als de eigenaar wegvalt, die zorgt voor miljoenen, miljarden, dat zo'n club als Chelsea snel spelers zou moeten verkopen en dan zal zakken in zijn waarde en toegevoegde waarde in het voetbalspel. De club die een naam heeft opgebouwd en dan mogelijk door een conflict wat zowel Chelsea als, ik ga er ook vanuit, Abramovich niet wil, ja, toch aan de orde kan zijn dat ze daardoor flink gaan zakken. En ook hierbij is de vraag, maar daar kom ik straks nog op terug, of Ajax zijn of haar geld wel zal zien. Dan hebben we als laatste nog Atletico Madrid tegen Manchester United. Atletico Madrid, Manchester United was nou niet echt een geweldige pot van United. Gered door Anthony David Junior Elanga. Oftewel Elanga. Elanga komt uit Zweden. En is pas, even kijken hoe oud is hij, 2002. Dus hij is ietsjes ouder dan de vorige speler die we hadden. Hij is namelijk al bijna 20. Al bijna, hè. Alsof het al heel oud is. Maar hij is al bijna 20. En hij is op dit moment echt wel aan het doorbreken bij United. Staat ook in de aanval. Nou, het jeugdopleiding van United gekomen. En als we dan ook kijken, dan zien we dat hij de laatste tijd erg goed bezig is. En dat het op zich wel een gunstige uitgangspositie is voor United om het thuis af te maken. Zeker met Ronaldo, die ten opzichte van de vorige keer bijna altijd scoort tegen Atletico Madrid. Dat is echt belachelijk hoe vaak hij er tegen scoort. En laten we hopen dat dit ook in de uitwedstrijd een interessante wedstrijd blijft. En dan hoop ik eigenlijk dat Atletico doorgaat, puur op het feit dat er anders weer een Engelse ploeg bij zit en het anders een Engels feestje gaat worden. De andere stelling die ik had, ja, het zijn er een paar. En dat is bijvoorbeeld, als ik dan kijk naar de wedstrijd die ik nog wel interessant vond, dan kom ik zo meteen op Benfica Ajax, maar bijvoorbeeld, verrassend is de uitslag, Red Bull Salzburg bij München 1-1. En dat is dan toch dat Julian Nagelsmann maakt Bayern München kapot. Klinkt misschien hard. En als we ook kijken puur naar de statistieken. Ze hebben in de Champions League hebben ze goed gepresteerd. Ze hebben in eigen land staan ze nog steeds bovenaan op 6 punten, gevolgd door Dortmund. Nou, ze hebben met Lewandowski een superspits. En ze hebben ook nog een aantal sterke mensen. Tot nu toe ben ik het deels met die stelling eens. En dat heeft te maken met het feit dat Bayern München het op technisch vlak best wel goed voor elkaar heeft. Ze hebben een goed elftal staan, uitgebalanceerd. Ook best wel veel aandacht nog voor de jeugd. Denk aan de Musiala, Douyat Upamecano, Serge Gnabry, Leroy Sané. Ze hebben dus best wel veel talenten. Maar ook een mooie ervaring met wat oudere spelers als een Thomas Müller, Lewandowski, Manuel Neuer. En natuurlijk een goede middengarde, en dat is het belangrijkste. Met een Joshua Kimmich, een Lucas Hernandez, Niklas Süle, die waarschijnlijk wel weggaat. Maar in ieder geval, ze hebben een goede combinatie van jong, midden en oud spelers die allemaal een bepaald niveau halen. En toch zie je dat ze kwetsbaar zijn. Dat heeft te maken met de trainer. En die trainer, Julian Nagelsmann, is een trainer die een bepaald voetbalidee heeft. En ik denk dat dat voetbalidee niet past bij Bayern München. Bayern München is toch van de oudsher een bepaalde traditionverein. Een club die op een bepaalde manier voetbalt. En daarbij toch wel een bepaalde soort type voetbal heeft. Dat is in die laatste jaren natuurlijk wel ontwikkeld. En dan bedoel ik mee de laatste 10, 12 jaar. Sinds Van Gaal daar gekomen is, zijn ze wat meer aanvallend gaan spelen. Met Robben, Ribéry. Later door Guardiola is dat nog verder uitgedacht. Ancelotti erbij. En juist deze trainer wil van Bayern München een meer tactische ploeg maken. Dus niet echt meer een overrompelende voetbalmachine. Maar meer een soort tactisch meesterbrein. Dat zelf zijn eigen situaties kan oplossen. En dat is op zich niet een hele verkeerde gedachte. Ik denk alleen dat bij Bayern München het juist de kracht is omdat ze een bepaald systeem hebben. Sommige ploegen die hebben namelijk een bepaalde filosofie of waarde. Zo is dat bij Bayern München is dat tegenwoordig 4-3-3 met veel direct pressingsvoetbal. Nou, dat heeft Liverpool heeft dat nog in het uitermate. Terwijl een ploeg als Real Madrid toch iets meer is van, we leunen iets meer op de stabiliteit, ervaring. En proberen er dan achter uit te komen. En ook bij Ajax en in Barcelona zie je wel een bepaalde soort filosofie van, we willen zelf aanvallend voetballen, op balbezit. En de tegenstander op die manier domineren. Terwijl sommige ploegen hoeven helemaal niet een bepaalde dominante voetbalstijl van zichzelf te hebben. En ik denk dat bij Bayern München dat op dit moment lastig is om die DNA van de club langzaam te veranderen. Dus ik ben benieuwd of het hem lukt, Nagelsmann. Maar op dit moment vind ik het geen goede combi. En laten we hopen dat dat snel zal veranderen. Zodat ze in ieder geval de tweede wedstrijd tegen Leipzig wel winnend weten af te sluiten. Want ik denk dat als hij die wedstrijd niet weet te winnen. En dat wedstrijd is niet. Even kijken, die is op 8 maart, dinsdag 8 maart. Op 9 uur in het eigen Allianz Arena. Ja, dan zal er toch wel een lichte paniek uitbreken in München. Waarbij ik nog moet afvragen of hij mag blijven zitten. Dus dat is natuurlijk even afwachten, even spannend. En de laatste stelling, of de laatste wedstrijd die ik in ieder geval wil behandelen, is natuurlijk, omdat wij een Nederlandse podcast zijn, ook de verrichtingen van de Nederlandse ploeg. Dus in dit geval Ajax. Ajax kwam al heel snel op voorsprong door een doelpunt van Dusan Tadic. Haller scoorde eerst in zijn eigen goal door hem daarna een paar minuten later het goede goal te scoren. En Roman Yaremchuk zorgde uiteindelijk voor de 2-2 uitslag. Ik denk dat Ajax hier goed mee weggekomen is. Omdat Benfica een ploeg was die toch beter voor de dag kwam dan de meeste mensen dachten. Het was ook een betere ploeg dan in de voorbereiding op de Champions League kwalificatie tegen PSV gespeeld heeft. Daar zaten er ook wel een aantal andere namen bij. Toen voetbalde bijvoorbeeld Yaremchuk nog. Nu stond daar Darwin Núñez in de spits. Dus er zit ook wel een verschil tussen. Verissimo of Otamendi en Vertonghen. Er zit ook een verschil tussen. Dus Benfica kwam al geheel beter voor de dag dan de mensen verwachten. En bij Ajax, het liep niet. Het leek wel alsof ze een beetje door opportunistisch powerplay overklast werden. Nou, overklast is een groot woord, maar verrast werden. En dat had met name te maken met het feit dat Benfica in het begin zelf de problemen opzocht door geforceerd op te gaan bouwen. Waarbij je eigenlijk Ajax in de kaart speelt, omdat Ajax dan denkt van oké, dan kunnen we ze daar druk zetten. Maar en dan vanuit daar de bal veroveren. En daar zijn ze juist heel sterk in, de ploeg uit Amsterdam. Dus mijn complimenten daarvoor. Maar op het moment dat Benfica opportunistisch lange ballen ging strijden en toch wel ging koppelen, en dat is het verschil met de Eredivisie, aan ook wel degelijk een paar klassenspelers, dan zie je dat ze daar moeite mee hebben bij Ajax om dat helemaal op orde te krijgen. De vraag is nu wie er in de return op goal zal staan, omdat Pasveer geblesseerd geraakt is tijdens deze wedstrijd. Hij is nog wel uitgekiept, maar heeft last van een blessure aan zijn vinger. En dat is toch wel lastig als jij keeper bent. Dus waarschijnlijk zal Onana de doel gaan verdedigen. Dus ik ben benieuwd. Benfica, als ik Benfica was, zal ik hopen, of in ieder geval proberen om een geniepige goal te maken in Amsterdam. en dan te gaan leunen. Daarom mag Ajax ook blij zijn dat het 2-2 geworden is. Want stel het voor 3-2, ja, dan gaat Benfica gewoon de bus parkeren. Daar weten ze in Eindhoven alles van. Net zolang irritaties, zuigen, lastig zijn totdat je gek wordt als Ajax zijnde. En dan een keertje de slopper doorslaan en een Antony, een Taric, een Taliafico mogelijk als die mag invallen, een domme kaart te gaan pakken. En dan ben ik benieuwd wat het wordt. Ik denk dat Benfica gewoon nu al de inzet heeft voor penalties verlengen. Dus het is aan Ajax om daarvoor te zorgen dat het geconcentreerd, maar toch wel, en dat weten we ook wel, een betere ploeg heeft dan Benfica door weet te stoten richting de kwartfinale. Wat natuurlijk ook goed is voor de coëfficiëntenpunten. Dat brengt mij namelijk bij de volgende stelling. En dat is: Nederlandse ploegen. Nederlandse ploegen zijn de beste ploegen in Europa op dit moment. En dan hoor ik je al denken: nou, is dat wel zo? Nou, als we puur kijken naar dit seizoen, dan doen de Nederlandse ploegen het in één woord geweldig. En dan vind ik het toch pijn om te constateren dat mijn ploeg FC Utrecht daar niet tussen zit. Maar ik heb wel respect voor een ploeg als Vitesse. Als je ziet waar ze vandaan gekomen zijn, wat de status is, welke tegenstanders ze gehad hebben. Te beginnen natuurlijk al in de voorronde, waarbij ze eerst volgens mij speelden tegen Dundalk. Ik zal even snel kijken. Vitesse. Vandaag tegen NEC, dat klopt. Even kijken. Vitesse. Wedstrijden. Ze begonnen in ieder geval al vroeg met een Europees seizoen in de Conference League. Dat werd later natuurlijk. Ja, omhoog. Kwartfinale van de beker. Vriendschappelijk. Iets naar beneden. 2020, nee, ik moet naar beneden. Het was namelijk 2021, 7-11. Ze speelden in de... Ja, tegen Dundalk. 2-2 thuis en 1-2 uit. Waarbij als je kijkt naar die 2-2 thuis, dat ze op het eind nog echt best wel veel geluk hebben gehad. Met Openda die in de 88ste minuut hem nog wist te maken. En uit een 2-1 overwinning. Dat leverde dus de volgende ronde op tegen Anderlecht. Nou, Anderlecht zou je toch zeggen, Anderlecht is waarschijnlijk wel wat beter. Het voordeel wat Vitesse waarschijnlijk had, was dat Anderlecht toen nog in opbouw was. En ook daarbij hebben ze geluk gehad dat de toen nog uitblinkende Oussame Tanane, ja, waar is die gebleven? Gaziantepspor, volgens mij. In ieder geval naar Turkije. Het heel goed gedaan heeft. En dat leverde ze een plek op in de Conference League. Nou, dan ben je al heel blij, want dan speel je groepsfase. Tenminste, toch weer 6 wedstrijden. Goed voor je clubkas. Toch weer 3 wedstrijden thuis. En B, ook goed voor je spelers en hun marktwaarde, omdat ze Europees gaan spelen. En dat is natuurlijk alleen maar goed voor je. Dan zaten ze in een pool met Mura uit Slovenië. En toch eigenlijk wel 2 ploegen waarvan je denkt, ja, het is leuk om tegen te spelen, maar weinig kans om door te gaan met Tottenham Hotspur en met Stade Rennes. De Stade Rennes bleek inderdaad ook een maatje te groot. Maar Tottenham die bracht zichzelf in de problemen door de Conference League in het begin niet serieus te nemen. En dat hebben ze moeten bekopen, want karma straft hard. En karma straft Tottenham Hotspur met een nederlaag. Met corona gevallen en daardoor een gedwongen exit uit de Conference League. Dus dat was natuurlijk groot feest in Arnhem, waarbij ze daarna gekoppeld werden aan Rapid Wien, waarbij we, die wedstrijden zijn net geweest, gezien hebben dat Vitesse in het begin een niet zo al te beste indruk maakte door niet scherp te beginnen in de uitwedstrijd. En dat hebben ze thuis gelukkig nog kunnen corrigeren met een mooie 2-0 overwinning, waarbij ze ook die wedstrijd hebben overleefd. En ze dus in de koker zaten afgelopen vrijdag. En daar ook weer een ploeg is uitgekomen waarvan je denkt, ja, het is een mooie naam. En als we terugkijken op deze campagne, waar zijn we allemaal geweest? Nou, dan zijn we in Ierland geweest. Dan zijn we in België geweest. In Londen. In Frankrijk. In Slovenië. In Wenen. En nu gaan we door naar Rome. Ja, dan is dat voor de voetbalvolgers van Vitesse, de fans, echt een geweldige Europese campagne al geweest. En wie weet kunnen ze ook in Rome verrassen. Hetzelfde als Bodø Glimt uit Noorwegen, maar dat is later voor de voorbeschouwing dat we daarna gaan kijken. Maar mijn petje neem ik spreekwoordelijk af voor Vitesse. Dus ook Vitesse laat zien dat Nederlandse ploegen misschien wel de beste ploegen zijn. Door gewoon Tottenham Hotspur uit te schakelen. Door Anderlecht uit te schakelen. En misschien zelfs AS Roma aan dit rijtje toe te voegen. Nou, dan hebben we PSV. Dat is dan misschien wel weer een uitzondering op deze regel. PSV begon in de Champions League. Daalde af naar de Europa League. Nou, dat kon voor dit seizoen ook al. En als je derde wordt in de Europa League, was het normaal gesproken klaar. Nou, PSV heeft nog een derde vangnet. Dat is de Conference League. En ook daarbij wil het maar niet vlotten. Ze mochten van geluk spreken. Dat ze uit niet nog tegen de late 2-1 aanliepen. Tegen Maccabi Tel Aviv. En daarbij een verlenging ingingen. Want dan had ik het nog wel willen zien. Zonder Gakpo, Zahavi die gewisseld was. Daar ben ik best wel benieuwd naar. PSV heeft een heel wisselend verloop. Ze kunnen hele hoge pieken halen. Denk bijvoorbeeld aan de wedstrijd aan het begin van het seizoen. En de laatste paar weken. Maar ze kunnen ook hele diepe dalen hebben. Denk maar bijvoorbeeld aan de uitwedstrijd bij Real Sociedad. Waarbij je aan een gelijkspel genoeg hebt om door te gaan in de Europa League. En toch niet weet te winnen. En ook, ja, het is heel wisselvallig. Het lijkt wel alsof het niet goed zit op het gebied van zelfvertrouwen. En dat Vitesse, dat PSV daar moeite mee heeft. Maar desondanks zitten ze alsnog in de volgende ronde. En mogen ze naar Denemarken om tegen Kopenhagen te gaan spelen. Ook een ploeg waarvan je denkt in eerste instantie dat moet te doen zijn. En dan kom ik op de laatste ploegen die niet in actie zijn gekomen van Nederland. En dat zijn Feyenoord en AZ. Ja, die hebben ook een loting afgelopen vrijdag gezien. Waarbij Feyenoord een eredivisie bekende treft. In de vorm van Quincy Menig, oudspeler van Twente, PEC Zwolle, Ajax, vergeet ik nou ploegen? Nou, in ieder geval die drie ploegen. En zijn ploeg zeker in de uitwedstrijd flink ondersteund heeft in de vorige ronde met een goal. En ja, die zijn ook door. Die mag Feyenoord nu tegen Partizan Belgrado. En AZ, die heeft nog wel een lastige thuiswedstrijd op de planning staan. Die zijn namelijk geloot tegen, dan moet ik heel even spieken. Voetbal AZ Alkmaar. AZ Alkmaar. We moeten vandaag tegen Feyenoord. Dan tegen Ajax voor de beker. Dan mogen ze tegen, even kijken, dat is volgende week in het weekend, uit naar Nijmegen. En dan tegen Bodø Glimt. Ja, dat is dat Bodø Glimt wat dus uit 6-1 heeft, thuis 6-1 heeft weten te winnen van AS Roma. En je dus niet zomaar moet onderschatten. Ik ben best wel benieuwd. AZ begint ook uit. Dus de belangrijke zaak is hoe gaat AZ daar beginnen. Waarbij AZ ook wel in een sterke fase zit. Dus dat doen ze op zich wel goed. De vraag is nu, wat gaat AZ de komende wedstrijden doen? Welke vorm nemen ze mee richting Europese wedstrijden? Maar dat is iets om voor volgende week op terug te gaan blikken. Nou, zo zie je maar dat de Nederlandse ploegen, die begonnen zijn met 5... er nu nog in zitten met 5, het echt goed doet. En waarbij het cruciaal wordt wat Ajax gaat doen tegen onze grote vrienden van Benfica. Weet Ajax niet te winnen, dan denk ik dat wij een grote stap zetten om Portugal definitief achter ons te laten. En mocht Ajax het niet weten te redden, dan is dat ook geen ramp. Maar dan denk ik dat Portugal in ieder geval dit jaar nog net boven ons zal eindigen. En dan komt het voornamelijk aan op komend jaar. Dus het jaar hierna, om dat tweede Champions League tweede Champions League ticket veilig te stellen. Om er zo voor te zorgen dat wij in Nederland nog meer mooie Europese avonden gaan beleven. Tegen aansprekende ploegen. En laten we hopen dat dat gebeurt. En dan wil ik afsluiten met de stelling. Barcelona is binnen anderhalf jaar terug aan de Europese top. En misschien een beetje opportunistische stelling. Maar als we kijken naar Barcelona en hun toekomstperspectief, en als we dan kijken naar de selectie van Barcelona, FC Barcelona, en als we dan kijken naar hun selectie, dan zie je dat daar heel veel jeugd in zit. En ook best wel veel jeugd met ook eventuele potentie. Want als we dan kijken naar Transfermarkt, en dat is dan toch wel een algemeen bekende site waar je kijkt naar marktwaardes, Dan zie je Ter Stegen, 29. Oké, okay, die zit dus nog in de bloei van zijn carrière. Kan nog wel even mee, nog een jaar of 5, 6. Dan heb je Araujo, 22, talentvol. Dan heb je Garcia, ben ik niet helemaal onder indruk van. Nou, dan heb je nog een hele oude met Gerard Piqué, die dat ook nog wel gewend is. Nou, dan heb je Jordi Alba, die is van de oude garde. Maar dan heb je Dest die eraan komt, Dani Alves, Sergio Busquets. Dus je hebt ook best wel wat oudere spelers, zoals je bij Bayern München ook hebt. Maar je hebt dan ook nog echt toppers. Denk aan een Pedri, 19 jaar, marktwaarde van 80 miljoen. Gavi, 17 jaar, marktwaarde 40 miljoen. Nico, 20 jaar. Ansu Fati, 19 jaar. Ferran Torres, 21. Ousmane Dembélé, misschien tekent hij bij, 24. Dan zie je dat daar dus echt veel jeugd zit. En het nadeel van Barcelona is hun DNA van de club. Dat zit hun op dit moment in de weg. Het voetbal op dit moment wordt geregeerd door ploegen die eigenlijk een soort van cynisch voetbal spelen. Het is niet meer voetbal om te vermaken, maar meer klinisch voetbal. Dus hoe kom ik er, eigenlijk denken die coaches niet meer, hoe kan ik het publiek vermaken? Of die spelers, maar die zijn meer ingesteld om, hoe zorg ik ervoor dat ik A, zo min mogelijk tegenkrijg. En B, zo makkelijk mogelijk en zo vaak mogelijk kan scoren op de zwakke punten van de tegenstanders. Dus die gaat niet meer uit van eigen kracht, die gaat meer uit van kracht op de tegenstander soort van te bezetten, te domineren. Dat is misschien beter in deze tijd, te domineren. En het spel van Barcelona is juist veel voetballend, veel pasend. En als je daar een paar zwakke schakels in hebt, en dat hebben ze nu nog steeds, dan zie je dat dat voetballend een stuk lastiger wordt. En dan kan je het beter op conditioneel vlak redden, wat best wel veel andere ploegen hier tegenover zetten. Ja. Je zag afgelopen weken dat ze duidelijk een maatje te groot waren voor Napoli. Daar zie ik Napoli toch als een subtop in Europa. Dus we moeten nog even afwachten hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Maar dat Barcelona binnen nu een anderhalf jaar teruggaat naar de top, dan zouden ze twee dingen moeten doen. Dat is A, beginnen met een goede spits. Ook al hebben ze voorin, als we even kijken, voorin hebben ze Fati, maar die is vaak geblesseerd. Abde, een Marokkaans-Spaanse buitenspeler. Goetla, dat is niet zoveel bijzonders. Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Adama Traoré, Memphis Depay. Waarbij de vraag is of die er nog blijft. Aubameyang, Braithwaite en Luc de Jong. Waarbij er dus echt een centrumspits bij moet. En B, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, een goede centrale verdediger. Die leiderschap kan tonen. Die de lijnen kan uitzetten. Ja, en dan denk ik toch dat ik daarbij Matthijs de Ligt iemand zie die dat zou moeten kunnen. Maar wie zou er nog meer kunnen op deze korte termijn? Toch misschien Rüdiger. Al weet ik niet of dat nou echt een Barcelona centrale verdediger is. Maar op zijn minst Matthijs de Ligt moet dat kunnen. Daarmee wil ik deze podcast afsluiten. En voordat ik hem helemaal afsluit, wil ik nog vragen of jullie hem willen abonneren. Willen liken, recensies achterlaten, zodat wij makkelijker te vinden zijn op de sociale media van de podcast. En dat jullie hem eerder kunnen vinden. En zodra wij weer een nieuwe hebben, dat wij weer bovenaan komen te staan. Nou, alvast bedankt en tot volgende week.